Digitale criminaliteit neemt toe. Traditionele criminaliteit neemt af. Dat is de trend van de laatste jaren. De slachtoffers hebben er minstens evenveel last van, blijkt uit onderzoek. Misschien zelfs wel meer. Een uitdaging voor de politie die de aandacht moet verplaatsen van offline naar online criminaliteit.
Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
Met in elke aflevering agenten uit de politiepraktijk en onderzoekers van de politieacademie. Deze keer neemt de politie in Oost-Nederland ons mee naar een man die een dag eerder digitaal is beroofd van meer dan 7000 euro.
Waarom heb ik dat niet gezien?
Je had het niet door. Het gebeurde voor je ogen.
Je hoort de agenten die een nieuwe manier voor de politie bedachten om slachtoffers van digitale criminaliteit beter te helpen.
Dan wordt ze ook nog eens opgelicht. En dan wij zeggen, ga naar het politiepunt en dan ga daar je aangifte doen. Elk linkje, elk knopje is dan eng. Ja, dat is krom.
En we praten uitgebreid met wetenschapper Yildau Borwell. Zij doet onderzoek naar de impact van digitale criminaliteit op de slachtoffers.
Woninginbraak is een high impact crime. Maar nu blijkt dat de impact van het hacken van je online bankaccount op dat moment nog hoger is.
Maar we beginnen bij Menno.
Ik was boven, bezig. Ik was laminaatvloertje aan het leggen. En ik werd aan één keer gebeld op de huistelefoon. Niet op de mobiel, op de huistelefoon.
Menno woont in de buurt van Arnhem. Hij is een dag geleden digitaal beroofd. Menno is trouwens niet zijn echte naam. Die is wel bekend bij de redactie van deze podcast.
Ik neem op en met Daniel van SNS Fraudedesk. We hebben een slechte mededeling voor u. Ze hebben 963 euro van uw rekening gehaald. Nou, dan ben je al overdonderd. Dan gaan betrokkenen uitleggen, in dit geval, van nou, wat de gang van zaken is. En je zegt ook van uw pas is geblokkeerd, uw rekeningen worden even stopgezet. Het geld is niet naar derden gegaan, maar is nog in de hold en we kunnen het terughalen. Maar we moeten wel wat onderzoek doen waar dit vandaan komt en we kunnen door middel van gegevens achterhalen waar, zeg maar, de tracing is geweest van IP-adressen, dat soort dingen. Heel mooi verhaal, heel duidelijk. Gooi meestal het meeste wat mij ook maar iets verdacht lijkt meteen weg. Maar hier werd je zo overdonderd, zo reëel in het verhaal, zo duidelijk. Ik vraag nog aan betrokkenen, hoe weet ik dat u van de SNS-bank bent? Nou, op de site ziet u telefoonnummer. Hij verwijst me naar de site. Contact, service. Welk nummer staat daar? Nou, er staat een nummer. En hij zegt, kijk op uw telefoon, ziet u nummerherkenning? Ik denk, ja, klopt. Niet helemaal goed gekeken, omdat je natuurlijk een beetje overdonden bent. Want het was namelijk geen 030-6-333-000, maar 026-333-000. Die heb je dus over het hoofd gezien. Dus je ging ervan uit van oké, het is real. En je verleent je medewerking.
Straks hoor je hoe het verhaal van Menno verder gaat. En even over die telefoonnummers. Checken of het nummer klopt is niet voldoende. Soms krijg je het juiste nummer in beeld, maar zijn het toch criminelen. En daarom is het advies altijd om op te hangen en zelf met de bank te bellen en te vragen of er echt wat aan de hand is. De bank zal jou nooit bellen met de mededeling dat je geld moet veiligstellen. Nu eerst naar Leeuwarden. Daar werkt Yildau Borwell.
Ik ben als promovendus aan de Open Universiteit verbonden en NL Stende Hogeschool. En daarnaast ben ik analist bij het team Cybercrime van de politie Noord-Nederland. En daarvoor heb ik heel veel aangiftes en meldingen gelezen van slachtoffers. Daar kwam weer naar voren dat mensen veel impact ervaren. En ik ben me gaan afvragen, hoe verhoudt die impact zich nou tot traditionele criminaliteit, zoals een woninginbraak, waar we veel meer van weten. Dat staat bijvoorbeeld te boek als een high impact crime, woninginbraak. Cybercrime wordt nooit zo gezien. En ik vroeg me af, is dat nou terecht?
Want het feit is natuurlijk dat het leven steeds digitaler wordt. En daarover bestaat in de wetenschap iets dat de cyborg-theorie heet.
Nou, de cyborg-theorie die stelt dat, nou, als je het over cybercrime hebt, wij zijn over het algemeen niet letterlijk verbonden met onze apparaten. Het zou in theorie tegenwoordig kunnen dat je pacemaker bijvoorbeeld wordt gehackt, maar dat zien we vanuit de politie nog niet, dat soort criminaliteit. Maar er is vaak ook een meer gevoelsmatige, emotionele verbondenheid die wij voelen met onze apparaten. Bijvoorbeeld een smartphone, die wijkt nooit van onze zijde. Dat maakt toch dat als zo'n apparaat wordt aangevallen of er gebeurt iets met een account op dat apparaat, dan kan dat bijna voelen als een schending van de lichamelijke integriteit of alsof je zelf wordt aangevallen. Omdat we zo, ja, het is bijna een extensie van ons lichaam geworden, stelt die cyborgtheorie.
Slachtoffers van cybercrime vinden het een heftige ervaring, zo leek het Yildau toen ze de aangiftes las. En ze besloot wetenschappelijk verantwoord te onderzoeken of dat ook echt zo was. Ook bij de politie merken ze intussen dat de impact van digitale berovingen groot is. Politieagenten Remco Leneman en Sander Hoed werken bij de politie in Oost-Nederland. Voor Remco begon de interesse in digitale criminaliteit bij iets heel persoonlijks.
Ik wilde samen met mijn vriendin op een zondagmiddag in de lente wat doen. Wij keken op Google, wat is er te doen? En ik zag dat Nederland-Duitsland was. Mijn vriendin is Amerikaans. Dus ik denk, nou, dit is de uitgelegen mogelijkheid om haar kennis te maken met de Nederlandse voetbalcultuur. Ik wilde kaartjes kopen online. Ik vond iemand. Omdat ik politieagent weet ik wel wat voor controlevragen ik kan stellen. Die stelde ik ook. Onder andere, mag ik een foto van je rijbewijs, et cetera. Die kreeg ik ook aangeleverd. Dat klopt ook met de advertentie. Ik heb vervolgens de naam nog even gegoogeld. En toen kwam ik erachter, na de betaling, dat hij niet leverde. Toen was ik opgelicht, heb ik aangifte gedaan. Heb ik nooit meer iets gehoord. Heb ik zelf nog 3 keer gemaild, heb ik nooit reactie op gehad. Op de 3e mail kreeg ik een standaardreactie. Terwijl er wel aanknopingspunten was. Want ik had een rijbewijs, ik had een rekeningnummer, dat soort dingen. Nou ja, het heeft mij getriggerd om erin te gaan. Wij hebben nou iets in handen, denk ik, wat echt bijdraagt aan een betere politie, betere dienstverlening en een betere opsporing.
En dat wat ze nu in handen hebben, heeft Remco ontwikkeld samen met Sander.
Ja, ik vind het gewoon nog steeds bijzonder dat wij gewoon slachtoffers die duizenden euro's armer zijn vaak, dat wij die afdoen met ga maar naar het politiebureau aangifte doen of doe online aangifte. Waar soms 3 weken tussen zit. En de online aangifte verwijzen we ze eigenlijk naar de plek waar ze slachtoffer zijn geworden. Ja, dat is krom. Het zijn vaak mensen die zijn vaak, niet altijd, maar ze zijn vaak al digitaal wat minder vaardig. Dan wordt ze ook nog eens opgelicht. En dan wij zeggen, ga naar politie.nl en dan ga daar je aangifte doen. Elk linkje, elk knopje is dan eng. Dus hetzelfde als dat je iemand die net beroofd is in een steegje, ga je zeggen, ja, je moet naar het politiebureau daar aangifte doen. Wel via dat steegje gaan. In mijn ogen kon dat niet. En inderdaad, toen kwam Remco met het basisidee aan. Hoe geven we de cybercrimineel dezelfde aandacht als de normale crimineel, maar ook hoe geven we het slachtoffer van cybercriminaliteit dezelfde aandacht als het reguliere slachtoffer? En dat is natuurlijk een hele brede vraag. En hoe ga je dat doen? Daar zijn we uiteindelijk met de digitale meldkamer. Als projectnaam zijn we daar mee aan de slag gegaan.
Bij de digitale meldkamer gaan agenten van de noodhulp ter plaatse. Ook bij digitale criminaliteit. Straks meer daarover. Eerst terug naar het verhaal van Menno. Die een man aan de lijn heeft die doet alsof hij een bankhelpdeskmedewerker is. Het is nep, maar dat weet Menno op dat moment nog niet.
Nou, dan word je gevraagd om de computer op te starten. Je gaat naar de site Mijn SNS. En dan word je gevraagd om bepaalde gegevens die hun hebben met jou te verifiëren. Geboren op die datum? Ja. Geboren te? Ja. Dus het was allemaal, hij had al die gegevens, had hij. Dus het is op dat moment zo realistisch. En op een gegeven moment moet je dan een stukje software downloaden van hun. Dat doe je. Je staat er helemaal niet bij stil. En op dat moment gaan hun dus kijken in jouw systeem door blokkadeformulieren, opdrachten uit te voeren. Nou, ik ben er nu achter, die blokkadeopdrachten zijn dus elke keer een opdracht om een geldblokje bij jou te pakken. Nou ja, daar ga je dus mee. Je voert die gegevens in en dan komt even je beeld te zwart. Hebben ze ook allemaal verteld, van, u ziet alles wat wij met de buis doen. En op het moment dat er de blokkadeactie wordt gestart, heeft u even zwart beeld. Klopt precies, daarna komt beeld weer terug. En in één keer was er, na blokkadehandeling nummer 3, was in één keer de telefoonlijn weg. Hey, wacht even. Dus ik bel dat nummer weer terug, 030. Ja, wacht even. Toen kreeg ik iemand aan de lijn. Die zei van, ja, maar u heeft net niemand van ons aan de lijn gehad. En die zei tegen mij, mond dicht houden. Ik ga even wat dingen doen, ik kom zo bij u terug. Dus die heeft gelijk alles geblokkeerd. Twee opdrachten terug kunnen halen. Eentje niet. En dan voel je je eigen van, godverdomme, ik ben bedonderd.
En dat gevoel, dat is Yildow gaan onderzoeken. Het gevoel bedonderd te zijn, genaaid, verraden. Verdriet, boosheid en soms ook het zelfverwijt van hoe heb ik zo stom kunnen zijn? En overigens is dat onterecht. Maar alles bij elkaar, de impact. Wat doet digitale criminaliteit met een slachtoffer? En dan niet alleen bij berovingen, maar ook bijvoorbeeld de impact van sextortion. Dus iemand afpersen met online naaktfoto's. En vooral, wat is het verschil in impact met traditionele offline criminaliteit?
We hebben delictparen gezocht die op elkaar lijken. En dat ging dan dus om paren van online en traditionele criminaliteit. Die leken op elkaar in de zin van de modus operandi. Dus hoe ging de dader te werk en bijvoorbeeld de motivatie van de dader. We hebben dan bijvoorbeeld woninginbraak vergeleken met een inbraak op je bankaccount. Dus in beide gevallen een inbraak met financieel motief. Maar goed, in de ene kant, aan de ene kant dus in de fysieke wereld en de andere online. We hebben de babbeltruc, dus dat mensen worden benaderd met een praatje aan de deur of op straat. Die hebben we vergeleken met bankhelpdeskfraude. Dus dat mensen worden benaderd uit naam van de bank, meestal telefonisch. En dan wordt gezegd dat hun geld niet veilig staat. Worden mensen overtuigd om het op een zogenaamd veilige rekening te zetten, maar die is dan van de daders. Ergens inderdaad zou je zeggen heel vergelijkbaar. Maar goed, aan de ene kant is wel in de fysieke wereld wat misschien iets heel anders met mensen doet. We hebben daarnaast nog aanranding vergeleken met beeldgerelateerd seksueel misbruik, zoals we dat hebben genoemd. En daar valt de ongewenste totstandkoming of verspreiding van naaktbeelden onder. Vaak gaat het om sextortion, waarbij mensen inderdaad worden overtuigd om dan een naaktfoto te sturen en dan blijkt dat ze worden afgeperst door iemand die niet dat meisje is die ze zei dat ze was, zal ik maar zeggen.
In de politiesystemen zoekt Yildow naar slachtoffers van beide soorten criminaliteit. En ze vraagt ze om een online vragenlijst in te vullen met meer dan 30 stellingen over de impact die ze hebben ervaren. Ruim 900 slachtoffers vullen de vragenlijst in.
Stellingen eigenlijk, waar dan bijvoorbeeld in stond van op een schaal van 1 tot 5. In hoeverre heeft u deze vorm van impact ervaren? Dus bijvoorbeeld, ik voel me er nog erg boos onder. Of ik ben bang dat dit me nog eens overkomt. Dat soort vragen. En die hebben we dan uiteindelijk samengevoegd tot een aantal vormen van impact die mensen kunnen ervaren. En daarnaast hebben we ook gevraagd naar de behoeftes van de slachtoffers. Dus vlak nadat het delict is gebeurd, waar had iemand dan behoefte aan? En ook naar hun ervaring bij het doen van aangifte of melding bij de politie.
Bij de politie in Oost-Nederland gaat ondertussen het project Digitale Meldkamer van start. Agent Remco Leneman.
Het is heel simpel. Als politie gaan we ter plaatse bij slachtoffers van digitale criminaliteit. En dan moet je denken aan bankhelpdeskfraude, sextortion, phishing. Waar slachtoffers over het algemeen wat ouder zijn. Een hoop geld verloren is gegaan. En een grote impact heeft. En daar gaan we als politie een eenheid naartoe sturen. Die tijdens de incidentenafhandeling als het ware daar eventjes het doekje voor het bloeden is. Maar mogelijk ook een aangifte opneemt.
Met als grote verschil dat een slachtoffer van digitale criminaliteit vroeger naar het bureau had moeten komen voor een aangifte. En dat kon vaak pas 2 weken later. Of het slachtoffer kon online een aangifteformulier invullen. Het lijkt zo simpel, maar het maakt een groot verschil. Ook bij Menno zijn gisteren 2 agenten van de noodhulp langs geweest.
Ik had niet verwacht dat agenten naar me toe zouden komen. Ik had verwacht, ik heb natuurlijk het 0900-nummer gebeld. Dat had ik ook doorgekregen van de SNS. Toen zei ze meteen van, bent u thuis? Ja. Kunnen we de collega's naar u toesturen? Ja. En ook daar was ik dus even, wacht even. Dit is een andere werkwijze. Dit gaat wel heel snel. En binnen een kwartier stonden ze hier voor de deur. En dan denk ik van, hey, kijk, dat is top. Want inderdaad, op de site invullen of over 2 weken op bureau langskomen of weet ik wat. Want veel bureaus zijn natuurlijk gesloten om alles gecentraliseerd te hebben. Wat ik niet helemaal correct vind. Maar goed, als het dan gecentraliseerd is en ze staan met een kwartier voor de deur. Nou, dan zeg ik, dat is prima. En het is toch net even dat, laten we het steuntje in de rug noemen. Dat de collega's gewoon hier zijn. Ja. Want je bent helemaal alleen, je staat er helemaal alleen voor. Die digitale wereld is zo verschrikkelijk ver weg. Zo afstandelijk. En dat vind ik persoonlijk een slechte zaak. Maar dat is mijn mening. Ja. Dan ben ik nog zover dat ik zeg van ik kan het nog vinden. En anders met behulp van mijn zoon. Maar wat oudere mensen, die zijn de weg gewoon helemaal kwijt. En als er dan collega's met de laptop langskomen, is dat zo'n verschrikkelijke steun. En ik weet wel, personeeltekort, al dat soort dingen. Dit is mij bekend, maar het is wel positief.
En dan de impact. Hoe heeft Menno die ervaren?
Het is zo verschrikkelijk reëel. En je bent overdonderd, omdat ze zeggen, je bent slachtoffer geweest. Je schrikt. En dan gaan ze op je gemak stellen. En dan hebben ze je.
En dan gaat dit nog over de impact 1 dag na de beroving. Wetenschapper Yildau Borwell heeft ook gekeken naar de impact van digitale criminaliteit op de lange termijn.
Wat kwam eruit? Nou, van alles. In elk geval is het zo, als hoofdconclusie kun je zeggen dat de impact van online criminaliteit minstens zo groot is als de impact van traditionele criminaliteit. En in sommige opzichten nog wel een stuk hoger. Er was eigenlijk 1 geval waarbij juist de impact van traditionele criminaliteit hoger was. En dat was de financiële impact van woninginbraak. Die bleek juist hoger te zijn. De ervaren financiële impact, dus niet geld dat is afgenomen, maar hoe hebben mensen dat ervaren? Die was hoger dan van het hacken van een online bankaccount. Terwijl ik eigenlijk had verwacht dat die misschien juist lager zou zijn. En verder of gelijk of inderdaad de impact van online criminaliteit was hoger. We hebben teruggevraagd naar wat voor effecten hebben mensen ervaren op het moment dat het delict plaatsvond. Of ze kwamen erachter dat het had plaatsgevonden. Dus bijvoorbeeld iemand stapt de woning binnen, ziet oh, die laadjes zijn overhoop gehaald, er is ingebroken. Versus iemand komt erachter dat diegene heeft gereageerd op een vals betaalverzoek. En op die manier is men in de bankrekening gekomen. En dan zie je dat van de online vermogensdelicten. Dus dat gaat dan om het hacken van je online bankaccount en die bankhelpdeskfraude. Daarvan is de impact hoger op het moment dat mensen dat ontdekken of het vindt plaats. Dan van woninginbraak en de babbeltruc. Dus ja, de woninginbraak is een high impact crime. Maar nu blijkt dat de impact van het hacken van je online bankaccount op dat moment nog hoger is.
Menno, de man die gisteren online is beroofd, had het ook al even over de online aangifte. Hij is blij dat hij die niet hoefde te doen, vertelde hij. Hij is niet de enige die er zo over denkt. Ook dat heeft Yildau onderzocht.
Ja, we hebben eigenlijk gevraagd naar überhaupt hoe was de ervaring bij aangifte. Dus bijvoorbeeld in hoeverre konden mensen hun verhaal kwijt? Kregen ze informatie over het delict? Hebben ze het gevoel dat de politie hun aangifte als een dringende zaak heeft behandeld? En we hebben ook gevraagd op welke manier mensen aangifte hebben gedaan. Dus was dat nou via internet of was dat persoonlijk? Dus bijvoorbeeld op het bureau of ook telefonisch, wat wel gebeurde. En we hebben dan een vergelijking gemaakt tussen mensen die inderdaad internetaangifte hebben gedaan. Hun ervaring hebben we vergeleken met slachtoffers die in persoon aangifte hebben gedaan. Dus op het bureau, maar ook telefonisch. En dan zie je dat slachtoffers die internetaangifte hebben gedaan minder tevreden zijn over wat de politie voor ze doet. Althans, ze vinden in mindere mate dat ze hun verhaal kwijt kunnen of dat ze advies kregen, voldoende advies om herhaling te voorkomen. En ze hadden ook minder het gevoel dat de politie hun zaak behandelde als een dringende zaak. Of dat er voldoende inspanning door de politie werd verricht. Dus daar zie je wel verschillen in. Ja. Weet ik niet of dat dan inherent is aan internetaangifte. Maar het lijkt erop dat hoe dat nu is ingericht, dat dat toch tot minder tevredenheid van slachtoffers leidt.
Terwijl het doel van het ministerie van Justitie is om juist meer in te zetten op online aangiftes.
Ja, ik denk dus wel goed dat het goed is dat die mogelijkheid er is tot internetaangifte. Maar dat mensen ook altijd moeten kunnen kiezen op welke manier ze aangifte willen doen. Dus als ze dat liever op een bureau doen, dat dat dan ook een mogelijkheid is. En dat bijvoorbeeld misschien terwijl iemand internetaangifte gaat doen, nog een keer de mogelijkheid wordt geboden van goh, als u met een echte collega wilt praten, dan kan dat.
Yildow heeft dus de impact van offline en online criminaliteit met elkaar vergeleken. Met vragenlijsten. Maar hoe is dat voor Menno? Toevallig is hij zelf ook een keer slachtoffer geweest van traditionele criminaliteit.
Auto aan de deur compleet leeggehaald. Gewoon een half dashboard gesloopt om allerlei onderdeeltjes eruit te trekken. En of er nou een airbag is, een autoradio, is het hardware wat gestolen wordt. Maar het is jouw auto die dus, hè, je eigen zuurverdiende centjes. En dan wordt door anderen gewoon even omgegaan van, oh, dit hebben we nodig, pakken het zo van je mee.
Menno kan daar nog steeds boos over worden. Maar wat heeft hij nou als erger ervaren? Die auto-inbraak of de digitale beroving?
Ik denk deze digitale criminaliteit. Want er is verder niks beschadigd. Je bent alleen een deel wat je verdiend hebt, ben je kwijt. Die auto is dan materiaal, snap ik wel. Makkelijker te herstellen. In die digitale wereld is niks te herstellen, want wat is er aan bewijs? Wat er is aan harde waarheid? Dat is niet tastbaar. En dan vind ik dit erger.
Ook bij de politie hadden ze die conclusie wel verwacht. Agent Remco Leneman.
Maar uit eigen waarneming zie je gewoon wat het doet met een burger. Je moet alles online doen. Je geld staat online. En omdat je dat allemaal online hebt staan, is dat een hele kwetsbare situatie. Ik denk dat je ook specifieke kennis nodig hebt om echt te snappen wat kan. En iemand van 70 of 80 die het geld is weggehaald, die niet weet hoe dat is gegaan omdat ze op één klikje maar heeft geklikt, brengt dat natuurlijk ook heel veel angsten met zich mee. Kan ik nog meer van mijn geld verliezen? Zijn mijn gegevens nu al veilig? Staat die crimineel zo voor mijn deur? Dat soort angsten is denk ik wel onderbelicht.
En precies daarom gaat in Oost-Nederland de noodhulp dus ter plaatse. Ook als het gaat om digitale criminaliteit. Een nieuwe werkwijze die nu standaard is, maar eerst is getest in een paar proefperiodes. En daarna hebben Remco en Sander één ding aangepast.
Ja, de wijze van informeren van de collega. In het eerst waren we vrij uitgebreid. We waren bang dat we de collega te weinig informatie mee zouden geven. Maar daar is uitgekomen dat het dan niet meer gelezen wordt juist. Want dan denk je, ja, moet je zoveel gaan lezen? Ik haak af. Dus we hebben het nu kleiner gemaakt en je merkt ook dat hij ook echt wel beter ontvangen wordt. Een filmpje gemaakt, die ze even kunnen kijken. 4 minuutjes en je weet wat je gaat doen. Maar ook ze weten dat ze te plaatsen gewoon als ze daar bij iemand zijn, dat ze dan altijd de juiste informatie kunnen ophalen.
Maar hoe doet de politie dat eigenlijk precies? Want dit werk komt terecht bij agenten die ook al hulp moeten verlenen bij aanrijdingen, traditionele boeven moeten vangen, verwarde personen moeten helpen en snelheidsboetes moeten uitschrijven. Past die digitale criminaliteit daar zomaar ook nog bij? Of vraagt het om keuzes maken?
Wij zeggen als digitale meldkamer, Sander en ik, dit is een echte politietaak. Je komt bij een echt slachtoffer. Qua capaciteit is het een geringe inzet. Want je krijgt een melding, je gaat er naartoe. En wij zeggen niet, je moet een aangifte opnemen. Want dat is meestal het meeste tijd wat erin zit. Wat je kunt doen, je gaat ter plaatse. Je helpt diegene. Samen bijvoorbeeld de bank bellen. Kijken of je nog het geld kan bevriezen. Je geeft slachtoffer hulp. En daarna kun je altijd kijken, heb ik tijd voor die aangifte die je af te nemen? Heb je dat, neem je die op. En anders zeg je, ik laat een formulier achter. Vul deze in samen met uw kleinzoon of uw buurvrouw. En stuur die naar mij op. Dan maak ik de aangifte voor u op. Dan kun je als politie na 20 minuten misschien al weg. En het slachtoffer is gerustgesteld, voelt zich niet dom. En je hebt ook nog hete daadkans kunnen bekijken of die er waren.
Maar zeg je nou eigenlijk dat dit er moeiteloos bij past?
Ik vind van wel. Ik vind dat de keuze moet zijn dat je dit erbij vindt passen. Dat je het recht aan het slachtoffer doet door dit serieus te nemen en hierop in te zetten.
Bij de politie in Oost-Nederland is dit nu de normale werkwijze. Maar hoe kijkt wetenschapper Yildow Borwell daarnaar?
Ik vind het in elk geval heel erg goed passen bij mijn onderzoeksresultaten. Ik weet ook dat die slachtoffers van vermogenscriminaliteit wat meer behoefte hebben Ook op emotioneel vlak. Nou ja, in de eerste opvang zou het dan heel goed passen als een collega ter plaatse komt om iemand ook wat gerust te stellen en aandacht te hebben voor het slachtoffer. Aan de andere kant is het ook zo dat die collega's dan bijvoorbeeld sporen kunnen veiligstellen. Dus dat kan ook nog eens de opsporing helpen als dat direct gebeurt. En ja, er kunnen direct ook wat praktische tips aan slachtoffers worden gegeven ter plaatse. En ja, het lijkt dus heel goed te passen bij wat ik in mijn onderzoek heb gevonden.
En Yildow denkt dat deze aanpak ook beter werkt voor de agenten die het werk moeten uitvoeren.
Ik denk het wel. En dan in verschillende opzichten. Die online criminaliteit, dat blijft vaak een beetje onzichtbaar. En de agenten op straat, die hebben ook in mindere mate contact met slachtoffers die dit meemaken. Met deze werkwijze komen ze wel met die slachtoffers in contact. Zien ze ook wat het met de slachtoffers doet. Nou ja, dat helpt dan misschien weer voor de prioritering van online criminaliteit in de hoofden van politiemensen. Dus ik denk dat dat helpt voor de awareness van hen. En ik denk ook dat ze ervan kunnen leren als ze horen wat een slachtoffer heeft meegemaakt en wat de modus operandi is van de dader die is toegepast. Dus in die zin dat ze ook hun kennis wordt verhoogd daarmee.
Hoe vonden de agenten het eigenlijk om mee te doen aan de proef en nu aan de officieel ingevoerde nieuwe werkwijze? Agent Sander Hoed over de reactie onder de collega's.
Die was heel divers, laat ze het daarop houden. Kijk, er zijn collega's die zijn erin thuis. En dan worden er steeds meer. En voor hem was het niet moeilijk. Maar de collega die eigenlijk nooit hiermee in aanraking is gekomen, ja, dan is wel een hele grote stap. Het voelt als een hele grote stap. Als ze eenmaal te plaatsen zijn geweest, ze hebben het een keer gedaan, dan zeggen ze, oh, dit viel eigenlijk wel mee. Het is niet heel veel anders dan een andere aangifte of een ander strafbaar feit. Maar ja, ze moeten er wel een keer naartoe zijn geweest. Maar uiteindelijk voelden ze wel de nut en de noodzaak en was het toch niet zo spannend als dat ze dachten.
Dat het soms nog even wennen is voor de agenten in de noodhulp, dat zag Menno ook.
Voor hun was het natuurlijk ook nieuw om voor de eerste keer die formulieren te hebben, dat in te vullen, dat mee te maken en dat soort dingen. Ik had eigenlijk verwacht van als er dan twee collega's komen, dat zijn nou net collega's die de digitale fraudezaken afhandelen. Cybercrime of dat soort dingen. Zelfs als iemand die seksueel misbruikt is, heb je een specialist op het gebied van seksualiteit. Moordzaken, dan komt er iemand op het gebied van moordzaken om de hoek kijken. En nu wordt in dit geval, quote-unquote, twee agenten, wijkagent, whatever, gestuurd. Die dus zelf ook een beetje, we weten niet helemaal wat we moeten, maar we proberen zo goed mogelijk te hulp zijn.
Voor de politie is dit project ook learning by doing. Dus de ervaring van de agenten zal vanzelf toenemen, zo is de verwachting. Wetenschapper Yildow Borwell heeft op basis van haar onderzoek wel een advies aan de politie. Niet alleen aan die in Oost-Nederland, maar in het algemeen.
Kijk naar de impact en de behoeftes van die slachtoffers van online criminaliteit. En of dan het beleid dat we hebben daar goed bij past. Wij zijn natuurlijk als politie vaak een eerste loket voor slachtoffers die net een online delict hebben meegemaakt. En het is belangrijk dat we die dan ook goed opvangen. En dus bijvoorbeeld ook aandacht hebben voor die impact, slachtofferzorg aanbieden. En iemand goed op weg helpen. En als we kijken naar de behoeftes die slachtoffers hebben, dan zien we dat online slachtoffers ook wat meer praktische behoeftes hebben. Als het gaat om vermogenscriminaliteit dan met name, dan willen ze bijvoorbeeld vergeleken met de traditionele slachtoffers meer informatie ontvangen over het delict. En ook hoe ze kunnen voorkomen dat ze nog een keer slachtoffer worden. Nou ja, misschien moeten we daar als politie ook een wat andere rol in krijgen. Dat we daar wat meer aandacht aan besteden. Want vaak hebben slachtoffers eigenlijk geen idee van wat ze precies is overkomen. En misschien ook wel of een dader bijvoorbeeld nog in hun computer of telefoon zit. Dus daar hebben we als politie misschien ook wel een rol in geruststelling en handvatten om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Zonder dat ze de hele online wereld vaarwel hoeven zeggen.
En dan nog even terug naar die online aangifteformulieren.
Wat nu ook wel heel goed is, hoor, wordt er heel erg gefocust op efficiënt opsporen van online criminaliteit. En via online aangifte bijvoorbeeld data goed structureren, zodat je vanuit bijvoorbeeld bankrekeningnummers en telefoonnummers tot een dader kan komen. Maar ik heb wel het idee dat misschien de aandacht nu een beetje veel op efficiëntie ligt. En goed, effectief de zaken oppakken. En misschien wat minder naar die slachtoffers uitgaat die toch hele hoge impact ervaren, zoals nu blijkt.
Agenten Sander en Remco hebben het onderzoek van Yildau in elk geval met veel belangstelling bekeken. Het is niet het zoveelste onderzoek dat in een la komt te liggen.
Ja, die helpt ons heel sterk in het verkopen van onze eigen denkwijze. Want dat is gewoon een onderbouwd onderzoek. Dat is gewoon echt serieus een goed onderzoek waardoor wij kunnen aantonen van hey, waarom doen wij dit nog niet? En dan zeggen ze eerst, ja, het hoort niet bij ons, past niet bij ons, slachtoffers. En dan krijgen we in één keer, dan gooi je die cijfers in een dia erin en dan laat je het zien. En dan zeggen ze ineens, oh, wacht even. Dus dit is de impact. Daar denken ze niet meer na. En als je dat ziet en je kunt het ook nog beeldend maken, dus echt gewoon met grafiekjes, ja, dan zijn mensen heel snel om. Zeker bepaalde lagen van onze organisatie, die willen gewoon graag dingen onderbouwd zien.
Dat is de kant van de impact van digitale criminaliteit op slachtoffers, het onderzoek van Yildau. Maar behalve dat de slachtoffers beter geholpen zijn, is er nog een voordeel voor de politie.
Ja, het is op meerdere vlakken krijg je daar verbetering in. De collega die te plaats is, die kan daar direct bijvoorbeeld telefoonnummers, bankrekeningnummers, kan die al gaan vastleggen. Kan die ook in de systemen vastleggen. Kunnen zelfs eventueel een onderzoekje op doen. Eerder zat daar 2-3 weken tussen. En er was ook nog maar net de vraag of ze de juiste gegevens meenamen. Dus ook de opsporing, we lopen eigenlijk 2-3 weken voor. Is er een nieuwe trend? Want wat je nu nog wel eens hoort bij bankhelpt is fraude. Dat ze in één keer goud erbij komen ophalen. Sieraden met een mooi verhaal. Ja, als wij er nu al achter komen dat dat een werkwijze is, dan kunnen wij daarop gaan schakelen. Kun je daar voorlichting op gaan geven. Dus je loopt gewoon een stukje voor. En we krijgen veel completere aangiftes binnen, completere informatie. Er wordt gekeken naar camerabeelden als er wel een pasje bijvoorbeeld is opgehaald. Ja, als je 2 weken later bent, dan kun je wel kijken bij de camerabeelden, maar dan zijn die toch al verdwenen.
Dan nog 1 keer terug naar de slachtoffers. Want er is 1 conclusie uit het onderzoek van Yildau die we nog niet hebben besproken. Het zelfbeeld van de slachtoffers. Dus in hoeverre hebben mensen last van zelfverwijt of schaamte door wat ze is overkomen.
Dan zie je bij alle delicten behalve bedreiging dat van de online variant de aantasting van het zelfbeeld een stuk hoger was dan van de traditionele variant. Dus ja, slachtoffers van online criminaliteit ervaren meer zelfverwijt en schaamte. Het verraste mij niet, omdat ik bijvoorbeeld ook weet dat er veel victim blaming plaatsvindt. Mensen hebben vaak zelf op een link geklikt of zelf toch geld overgemaakt, waardoor ik me kan voorstellen dat mensen zichzelf het delict kwalijk nemen. En ik denk dat het bijvoorbeeld ook heel belangrijk is dat wij als politie niet nog eens extra bijdragen aan dat victim blaming. Ook al denkt iemand misschien van, oh, hoe trap je daar nou in? Van laat dat in elk geval niet blijken, want dat heeft een slachtoffer al heel vaak over zichzelf gedacht. En het is de dader die fout zit en niet het slachtoffer.
Ja, en je ziet veel. Je ziet, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je het link gelikt? Waarom heb je het geld overgemaakt? Want heel vaak zit er een eigen eigen fout in. Of fout, geeft een naam. Maar vaak ben je zelf onderdeel van hoe het gebeurd is. En ja, het is soms dan hoor je gesukken bedragen en dan denk je, ja, hoe heb je dat kunnen doen? En je hoort ook gewoon dat vanuit collega's kan dat ook gebeuren. Totdat ze dan het hele verhaal horen en dat je het idee erachter. En dat heb je natuurlijk bij heel veel dingen. Je hebt ook de sextortion en sextingzaken. Dat doen ze ook uiteindelijk zelf. Wordt een keer die foto gestuurd aan iemand. Dus ja, moet je dat niet doen, dat is dom. Ja, makkelijk zeggen, maar het gebeurt in vol vertrouwen op dat moment. En ja, dat gaat dan mis.
Heb je ergens het gevoel gehad dat het je eigen schuld was?
Ja. Ik kom natuurlijk uit een bepaalde wereld. En daar heb je opleidingen gehad en cursussen om bepaalde dingen te kunnen inzien. En dan zie je het in één keer helemaal over het hoofd. Dan denk je van, wacht even, wat is mij nu overkomen? Ik heb altijd opgelet. Ik heb de cursussen gevolgd. Ik heb in dat wereldje meegewerkt, cybercrime. En het gebeurt me nu. Omdat dat allemaal zo realistisch is. En inderdaad, die digitale wereld is op afstand.
Ja, je hebt nu ook de campagne Laat je niet interneppen. Die is gelanceerd vanuit de overheid. Ik vind dat wel en ik weet dat dat onbewust en onbedoeld is, maar ik vind toch dat daar wat victim blaming in zit. Dus een beetje het slachtoffer de schuld geven. Want de campagne heet Laat je niet interneppen. En dan is dus eigenlijk de boodschap, als jij wel slachtoffer wordt, dan heb je je laten interneppen. Dus dan is het eigenlijk dat je als slachtoffer iets gedaan hebt. Je hebt het je laten gebeuren. En dat is precies wat een slachtoffer inderdaad, waar ze zoveel moeite mee hebben en waardoor dat zelfbeeld zo wordt aangetast. Ze schamen zich, ze hebben zelfverwijt. En ik denk dat die campagne daar voor de slachtoffers althans dus niet goed voor is.
In Oost-Nederland is de politie dus bezig met de nieuwe werkwijze. En als je zo luistert naar hoe dat loopt, dan denk je misschien, waarom gaat dat nog niet in heel Nederland zo?
Ja, nee, ik denk, wij hebben het natuurlijk bedacht voor Oost-Nederland, maar dat is omdat wij hier werken. Maar het is niet zo dat wij zeggen, in Oost-Nederland is dit nodig, maar elders in het land niet. We hebben ook al gesprekken met andere eenheden. We zijn ook in Rotterdam zijn we laatst geweest. Hebben we een presentatie gegeven aan de op de leiderschapsdagen. Daarna gaan we binnenkort naartoe om het verhaal te delen. Die zijn ook al de eerste stappen aan het zetten richting beleid. Midden-Nederland, die gaat daadwerkelijk starten. Hopelijk over een aantal maanden al. Noord-Nederland, zo kan ik even doorgaan. Er is in het land veel interesse. We zijn zelf ook echt wel bezig met een schalingsplan. Dus we willen, als het aan ons ligt, zijn we over een jaar landelijk.
Over 5 jaar is de digitale criminaliteit groter dan de traditionele. Veel groter. Wij als politie gaan ter plaatse bij slachtoffers van digitale criminaliteit. En dat doen we inmiddels jaren in heel Nederland. Waardoor we extra aandacht op het onderwerp geven. Extra opsporingskansen creëren. En ook gewoon het slachtoffer de zorg geven die het nodig heeft.
En de collega's die er nog moeite mee hebben, die groeien daar wel overheen, denkt Remco.
Wij hebben natuurlijk tijdens de pilot hebben wij collega's teruggebeld. Maar ik belde een collega op. Nou, het telefoongesprek begon zo van die collega zei, ja, ik ben 45 jaar in dienst. Ik weet al hoe het werkt binnen de politie. Ik ga bijna met pensioen. En die kwam over. Die wist echt wel waar Bram zijn mosterd haalde. En ik zei het woordje digitaal. En hij begon meteen, oh, daar heb ik niks mee. Daar moet ik niks van weten van de digitale. Dat gaat me allemaal veel te snel. Geef mij maar een klapblok en ik ga de straat op. Zeg maar, jij bent vorige week wel bij een melding geweest van bankhelpersfraude. Oh ja, ja, dat was hartstikke goed dat we daar naartoe gingen. Want die vrouw was zo ontdaan. En we hebben daar zo goed kunnen helpen. Ik zeg maar, dus dan heb je wel wat met digitaal. Nou, ik vind het wel heel belangrijk dat de politie een stap vooruit doet. En we sluiten het gesprek eigenlijk dat hij zegt, je bent goed bezig. De politie moet hiermee doorgaan. Dit is iets waar de politie trots op kan zijn.
Tot slot naar Menno, die 1 dag geleden is beroofd door middel van bankhelpdeskfraude. Eigenlijk een babbeltruc in een modern digitaal jasje. Hoe hoopt hij dat het afloopt met zijn zaak?
Ja, je kunt ze verzinnen, inderdaad, geld krijg je terug. Al zou ik, 80% terugkrijgen, dan zou ik al blij zijn. Natuurlijk ben ik wat kwijt, maar dan is het nog te overzien. Want 2700 euro is toch wel een bedrag dat ik denk van, goddomme, daar gaat mijn vakantie dit jaar. Want dat is gewoon werkelijkheid. En ja, ik hoop dat ze het netwerkje kunnen pakken, kunnen oprollen. Ja, goed, en dan krijg je de volgende wat erachter staat. Hoe hard kun je het maken in de rechtbank dat hun ook daadwerkelijk een bepaalde straf krijgen die hun pakt. En dat is niet van, je krijgt een taakstraf van 240 uur. Want dat vind ik dan geen straf daarvoor. Ik weet dat het not done is, maar ik hem voor mijn neus had gehad, de betrokkenen. Ik weet niet of het overleefd had. En dat is gewoon puur die frustratie die je hebt van, je bent zelf, ja, ik noem dat nobel, eerlijk, je werkt ervoor, al dat soort dingen. En zo iemand, zonder gevoel voor, die draait even wat bij je om. Ja, maar dan heb ik ook de neiging om bij hem wat om te draaien.
Tot zover deze aflevering van De Academie, de podcast van de Politieacademie. Met dank aan agenten Sander Hoed en Remco Leneman, aan wetenschapper Yildau Borwell en natuurlijk dank aan Menno dat hij zijn verhaal met ons wilde delen. De interviews werden gedaan door Hajo Magé. Wil je meer details over hoe de politie precies te werk gaat met deze nieuwe aanpak? Luister dan over een paar weken naar de podcast Podium voor Goed Politiewerk. Je hoort daarin een uitgebreider interview met politieagent Sander Hoed. En als je meer wilt weten over verschillende vormen van digitale criminaliteit, luister dan naar de podcast Digitaal Beroofd. Een serie in 3 delen met slachtoffers en experts. Je kunt hem vinden in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.